Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte uit Handelingen 12. En ik lees u daar nog eens uit voor het 11e vers. Handelingen 12, vers 11. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op harten en handen. Er is namelijk een onlosmakelijk verband tussen harten en handen. Wij kunnen wel eens net doen alsof, laat ik zeggen, het lichaam, de handen, de voeten, alsof dat van die aparte organen zijn die verkeerd doen en die kwaad doen enzovoort. Maar in principe is dat natuurlijk niet zo. Want ons hart, naar Bijbels spraakgebruik, wij zouden misschien zeggen ons wilsleven, ons innerlijk, dat bestuurt ook onze handen en onze voeten en onze ogen. Kijk, wat de handen doen, je zou kunnen zeggen, de daden naar buiten, die zijn een weerspiegeling van de binnenkant. Buiten en binnenkant kun je dus niet uit elkaar trekken. Mijn hand schiet niet zomaar uit om iemand een slag te geven of met een mes te steken. Dat komt van binnenuit. Ik kan wel zeggen, die rothand en dit en dat vlees. Ja, nee, dat ben ik. Dat ben ik. En daarom heb ik gedacht om het zo te noemen, harten en handen. Hier komen telkens de handen ter sprake. In dit hoofdstuk. Van de handen van Herodes. De hand van de Heer door middel van de engel, de handen van de gemeente, de broeders en zusters die in gebed waren om de bevrijding van Petrus af te smeken, hulp van boven. Maar dat alles, dat wordt gedragen door de achtergrond. En dat zijn wij zelf. Kun je zeggen, ja, maar in bepaalde opzichten zijn de harten toch allemaal hetzelfde. Gedichtsel van Swentse hart is alleen maar boos van zijn jeugd aan. Dat is waar. Daar heb je gelijk in. Maar nou gaat het er maar over, wie is nou de baas? Wie regeert er nou in mijn leven? Wie speelt er nou in dat hart? Is dat de Satan in samenwerking met mijn verdorven natuur? Of is dat de Heilige Geest, waardoor gesproken wordt: mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten voor het aangezicht eens konings. Of gij weet, Heere, dat ik in oprechtheid des harten voor u wandelde. Voel je? Je kunt wel zeggen van ja, maar harten en handen, daar zijn we uitgepraat. Het gedichtsel van het mensenhart is alleen maar boos van zijn jeugd aan. Dat is volkomen waar. Maar wij weten toch immers uit het woord van God dat het de Heere God behaagde om die mens naar zijn eeuwig welbehagen terug te halen. En om hem niet in de dood en het verderf te laten verzinken. Dat hij gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. En dat hij altijd in zijn omwandeling op aarde niet alleen naar zich toe trok in zijn vergevende liefde. Maar dat hij ook sprak: zondig niet meer. Dat er was, als het ware, die stille, liefderijke vermaning, dat hij in ons en wij in hem zouden leven. Kijk, en daarom is er toch verschil. daarom is er toch verschil. Niet alleen in karakters hier op aarde, maar ook door de gave Gods zijn de verschillen onder de mensen aantoonbaar. De Canaanieten waren in Abrahams tijd veel dieper weggezonken dan zijn verre familie daar in Haran, waar Abraham zijn knecht heen stuurde om een vrouw voor Isaac te zoeken. Je moet er niet min over denken als die zegt tegen die knecht: zweer mij dat je geen vrouw zult nemen uit de dochteren van dit land. Dat had als achtergrond dat de ongerechtigheid al zo groot was onder die Canaanitische volken, dat Abraham ervan huiverde. Dat lees je ook van Esau. Dat hij vrouwen nam uit de dochteren van het land, die zijn vader en moeder tot een bitterheid des geestes waren. Ook daarin is het dus bijbels. Als je ziet dat de ene mens en het ene volk veel verder verzonken ligt, al zijn wij allemaal voor God eeuwig strafwaardig. Maar dat het ook een oordeel is als God zijn weerhoudende genade en gave van een mens gaat terugtrekken. Dat is een oordeel. En dan zie je nog wel verschil. Kijk, of dat nou die lieve Heilige Geest in onze harten worstelt tegen het kwaad en tegen onszelf in, of dat we maar leven naar het goeddunken van ons eigen boze hart. Dat is een groot verschil. Daarom wil ik dat harten en handen niet alleen op Herodes toepassen en op de Heere God, maar ook op de gemeente. Dat hier, al is het hier op aarde niet volkomen, dat hier de Heilige Geest begint om te leren: nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterk, u hartelijk beminnen. Dat is hier. En dat geven die trouwe Heere God ons. Hij trekt ons uit alle netten. Want alles kan soms zo verwarrend zijn en zo benauwend. Maar is het dan ook benauwend? Is het dan ook benauwend? Dat is de vraag. Als we geconfronteerd worden met die ellendige natuur van onszelf, met dat verdorven hart. Of is dat eigenlijk ons leven? Kijk, dan voel je aan dat de wegen zich gaan scheiden hier op deze aarde. Of dat we de Heere vrezen, of niet hem verwerpen. Zijn woord niet achtende. We hebben de laatste keer gehoord, liefde gemeenschap. Barnabas en Saulus die zijn met een geschenk naar Jeruzalem, omdat Agabus had geprofiteerd dat er tijden, zorgelijke tijden aanstaande waren, die ook gekomen zijn. Daar sluit dan dat begin van hoofdstuk 12 op aan. En omtrent diezelfde tijd staat niet exact het moment, of ze er al waren, of hoe lang ze er waren, of net voordat Barnabas en Saulus daar aankwamen, staat er verder niet bij. Het is een globale tijdsaanduiding. Nou, net in diezelfde tijd dat daar in Antiochië dat besluit genomen was en Barnabas en Saulus op weg zijn met dat geschenk voor de gemeente te Jeruzalem. In diezelfde tijd slaat koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Telkens merk je die veranderingen in de handelingen. Het is niet een van minuut tot minuut volgbaar verhaal. Soms staan er in een paar hoofdstukken dingen die in werkelijkheid een jarenlange tijd beslaan. Dat maakt het wel eens een beetje moeilijk. De ene keer zou je zeggen, dan delen de apostelen in de gunst van het volk. En dan ben je een stukje verder en dan zeg je, ja, daar kun je weer niet zoveel van merken. Dat ze nog veel achting hadden voor de apostelen, zoals in het begin. Toen Petrus en Johannes daar bij de schone poort die kreupele man gezond mochten maken. En toen het volk van alle kanten ze in waarde hield en wel wilde luisteren naar de verkondiging van het woord in de voren van Salomo. Je ziet hoe groot het ook is, hoe fijn zou je zeggen, heel menselijk, maar toch... telkens komt weer die antithese, die komt telkens weer tot uitdrukking. Dat als het ware het woord des Heer en de boodschap van het heil, dat brengt mee dat er een kloof kan komen. Dat er iets openbaar komt uit de gedachten van de mensenharten. Kan lang of kort duren. Maar er staat in de spreuken, wiens haat door bedrog bedekt is, diens boosheid zal in het midden der gemeente geopenbaard worden. Dat komt. Op een gegeven moment gebeurt er iets, dan komt het uit. Dan komt het uit dat je niet zomaar met een incidenteel, een op zichzelf staand gevalletje te doen hebt, maar dat er een sluimering is van afgroei, van afweer en van tegenstand tegen het woord van God. Zo gaat het vaak. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar dat is het woord. En dat zie je natuurlijk ook in grote lijnen. Het volk dat tijdelijk geïmponeerd wordt, dat de handen samenklapt, dat op een gegeven moment Hosanna roept en dat eigenlijk in haar hart zich vermaakt met die farizeeërs die het allemaal uit handen begint te lopen en dat ze dat volk dat wel leuk vindt ergens, ja, maar daarmee zijn ze er nog niet. Ze komen ook te staan voor die confrontatie. Wie is het nou? Wat is de naam door welke wij moeten zalig worden? En dan ook de ene naam die onder de hemel gegeven is. Vandaar dat we staan hier opeens in de situatie, of opeens eigenlijk ook niet, er is al meer vervolging geweest, daar heb ik er ook op gewezen, er is verstrooiing geweest door de vijandschap van de apostel, van wat nu het bijna de apostel Paulus is, hè, maar ik bedoel, dan kwamen daar weer zachtere tijden overheen, maar hier zit je weer in een soort dieptepunt, zou je zeggen. Wanneer de macht der boze sloeg aan het woen en aanrukt om zich met mijn vlees te voeden. In diezelfde tijd dat de liefde begint, of begint niet, maar zich uit. Zodat die Paulus Saulus met een blij hart naar die mensen, die zoveel verdriet heeft gedaan, wie familieleden die door zijn toedoen misschien gedood zijn, of in de gevangenis hebben gezucht. Hebben toen gehoord, wat moet dat een blijdschap zijn. En wat een liefde openbaring, dat hij nou met Barnabas, die zoon der vertroosting, hij gaat naar Jeruzalem om persoonlijk dat te overhandigen. Ik kan me zo indenken dat hij dat zo met blijdschap heeft gedaan. Maar, de duivel, dat is een boze geest, die leeft van de haat. Van de nijd, van de verwoesting, van de ellende. En dat niet alleen bijvoorbeeld, ja, jij zit in de kerk, dus jij bent nou mijn mikpunt. Nee, in alle dingen. Als vaders en moeders in vrede met elkaar leven, dan probeert hij een spaak tussen te steken. Als twee mensen bevriend zijn, jongen of meisje of man of vrouw bevriend zijn, probeert hij die vriendschap kapot te maken. Als die denkt, oh dat kon wel eens een gelukkig huwelijk worden, dan zal die alles op alles zetten om daar iets in kapot te maken. Want dat is zijn behagen. Hij kan niet alleen uitstaan dat een kind des duivels een kind van God mag worden. Maar hij kan in het algemeen, kan hij waar nog iets goeds te vinden is, in alle opzichten, of dat het nou in je werk of in het ziekenhuis of waar dan ook, hij, of bij je eigen thuis, hij kan dat niet aanvaarden. Hij is er altijd op een uiterst sluwe wijze bezig om het te verderven. Nou zie je dat hier heel sterk. Want dan moet je even in die tegenstelling denken. Daar komen die mannen aan met een geschenk van de liefde. Een vijand is een vriend geworden. Een vervolger is een broeder. En ja, het klinkt misschien een beetje suggestief, hè, maar toch zou ik het willen zeggen. Dan moet je je indenken, de duivel. Die weet, die ziet dat allemaal. Jongen. Hij is er ook al bij, die Paulus, die Saulus, die ik eerst zo in mijn macht had. En nou gaat hij. Hoe kan ik, die briesende woede, die duivel is volop bezig om in te grijpen, om er iets tegenover te stellen. Tegenover de liefde, de haat. Tegenover het leven, de dood. En als nou die handen van die mensen geneigd zijn om uit liefde te geven en het ook te doen, uit broederlijke liefde, dan voel je daar opeens die lijn, slaat Herodes als een roofdier, zo moet je dat woord slaan zien, als een aasgier slaat hij zijn klauw uit naar de gemeente. Om die kwalijk te handelen. Om die slecht te behandelen. Om die niet te bedelen uit liefde, met bescherming of met welk goede zaak dan ook, maar om ze tegemoet te treden met de dood. Hij kan de komst van het koninkrijk van God niet tegenhouden. Hij moet tot zijn spijt, tot zijn grimmigheid ervaren dat het woord groeit, grijpt om zich heen. En nu is er maar één oplossing, dan maar dood. Weg met die mensen. Weg. Daarom wil hij ze kwalijk handelen. Dan staat hij doodde Jacobus, de broeder des Heren, de broeder van Johannes, met het zwaard. Maar er staat niet bij wat er nog meer gebeurd is, maar waarschijnlijk, ik meen op te kunnen maken uit het verband, dat hij aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te behandelen, Jacobus is dan de enige die hier genoemd wordt, die gedood is, maar ik denk dat misschien wel meerdere in de gevangenis, of in ieder geval op de een of andere manier, zijn haat hebben ervaren. In het dagelijks leven. En dan staat er zo simpel met één zinnetje, dat is op zeer opvallend in dit schriftgedeelte. Hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Er staat niks bij. Jacobus was een belangrijke man, er staat bij de broeder van Johannes. Dat wil zeggen, je had nog een apostel Jacobus, de zoon van Alfeus. En je had Jacobus, de broeder van de Heer Jezus. Die was in die zin niet behorend tot die 12 apostelen, maar die kreeg later wel een steeds grotere rol in de gemeente te Jeruzalem. Hij droeg de bijnaam van Jacobus de rechtvaardige. Van hem is ook de brief van die Jacobus, die wij kennen in de Bijbel. Die zullen we nog wel eens tegenkomen. Maar dit is die Jacobus, die broer van Johannes, die samen met Petrus behoorde tot dat drietal die telkens door de Heer Jezus werden meegenomen waar de andere discipelen achterbleven. Hij nam ze mee in het huis waar een dode was. Hij nam ze mee op de berg enzovoorts. En je zou zeggen, ze waren wat meer bevoorrecht dan de anderen. Die twee broers, Jacobus en Johannes, wier moeder ook gevraagd had of dat ze een bijzondere plaats mochten krijgen in dat koninkrijk van God, aan zijn rechter en aan zijn linkerhand zitten, dat waren ook die mannen die door Jezus genoemd werd die genoemd werden Boanerges, zonen des donders, omdat ze er ook behoorlijk op konden slaan. En omdat ze eenmaal in het land van de Samaritanen gezegd hadden, toen ze geen herberg kregen, Heere, zullen wij bidden, net als Elia, dat er vuur van de hemel daalt om deze mensen te verbranden. En toen zei Jezus, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Het opvallende is dat ons niets wordt vermeld verder. Bij Stefanus krijg je hele lange stukken. Petrus gevangenschap en bevrijding ook een heel groot stuk. En Jacobus, een van de bekendste, zou je zeggen, apostelen uit de evangelie, met één regeltje wordt het afgedaan. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard, waarschijnlijk onthoofd. Een smadelijke dood. En verder niks. Ik heb daar wel over gedacht. Hoe zou dat toch komen? Want wij weten van Stefanus, die op zijn knieën viel en riep, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hier weet je helemaal niks. Ik heb daar ook wel gedachten over gekregen, namelijk dit. Kijk, als nu het sterven van een mens zijn einde door de Heilige Geest nuttig wordt geacht, omdat er bepaalde dingen gezegd of gebeurd zijn, heeft God dat opgenomen in zijn woord tot lering, opdat wij zouden weten wat nou bij God mogelijk is, dat daar een stervende man onder een stenen regen roept, Heere, vergeef ze, reken ze het niet toe, ze weten niet wat ze doen. Dat mogen wij leren. Hier mogen we uit leren dat de dood, het wegvallen, zelfs van zo'n getrouwe vriend en metgezel, de apostel Jacobus, door de dood op zich genomen geen grote betekenis heeft. Geen heilsbetekenis heeft. Het is alsof we in die korte regel iets lezen wat ons toeroept, ja, hij is niet echt gedood. Want hij geloofde naar wat Jezus in Johannes 11 zegt in de Here. En die leeft en gelooft in hem, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Die hele zwaardslag van dat leven wat misschien in de kracht van het leven werd afgesnoeid. Herodes grijpt ernaast. Hij kan dat leven niet verderven. Daar hoeven wij niet bij stil te staan als het ware. Oh, hoe zou het geweest zijn? Zou die nog wat gezegd hebben? Zou die bang of blij geweest zijn? Het is net alsof door de kortheid ons wordt ingeprent. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en de zwaluw een nest voor zich, waar ze haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Hij is in een ommezien thuis. Thuis, verlost, om de Heere eeuwig groot te maken. En dat hij van stonden aan de lof van de Heere heeft gezongen. Daarom. Het wordt allemaal zo zo summier beschreven en besloten. Opdat wij zouden overhouden de dood en de opstanding van de Zoon, de Heer Jezus Christus. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, hij peilt de stemming, zo'n diplomaat, het gaat hier over een kleinzoon van Herodes de Grote. Herodes Agrippa I, die een behoorlijk stuk land en koninkrijk tot zijn beschikking had, uiteraard als vazal van Rome, maar hij had in ieder geval de koninklijke waardigheid. Toen hij zag deze zoon van Esau, dat het de Joden behagelijk was, dat hij proefde stemming, is niet voor deze sekte. Gaat hij door. Want deze Herodes, och, als het gaat over zijn karakter, je kan niet direct zeggen, er zijn wel Herodesen geweest die hebben veel meer kwaad gedaan. Hij was ergens een tamelijk, toch ergens een gevoelsmens. Die vaak niet op een brute manier durfde te laten martelen en noem maar op. Hij was wat dat betreft, ja, meer een, in die zin een misbaksel, daar hebben we allemaal al wat van, hè. Maar dat hij werd gedreven door een drang naar erkenning. Erkenning van mensen. Erkenning door mensen. Dat is heel sterk. Dat was eigenlijk zijn aspiratie. Je zou zeggen, hij wilde maar Jacob zijn. Dat wilde hij graag. Jacob zijn. Hij wilde niet Esau zijn, om voor zijn broeder te buigen. En om Gods welbehagen te erkennen. Hij wilde, als het ware, die status van de man, de koning, de Godvrezende, wilde hij, kost wat het kost, houden en verwerven. Zo'n soort type was die Herodes. Als ik me goed herinner, maar excuseer me als ik het klein geschiedkundig een klein foutje zou maken, dat moet je maar even, maar ik dacht het niet. Dan is deze Herodes een man die dus een halve Jood was, die met de Joden samenwerkte, met de fariseeën, met de schriftgeleerden, die ter gelegenheid van een bepaald feest van de Joden een stuk voorlas. Zo verjoodst gedroeg hij zich uit de boeken van Mozes. En dat hij toen op een plaats kwam waar geschreven staat dat de vreemdeling dat niet mocht doen. Die mocht daar of daar niet aan meedoen. En dat Herodes toen in tranen uitbrak. Toen hij dat las. Waaruit je dus zou kunnen opmaken. Oh, ik sta hier nu wel in Mozes te lezen. Maar ik mag het eigenlijk niet doen. Want ik ben een zoon van Edom. Ik hoor niet tot de vergadering. Dan meldt de ongewijde geschiedenis dat Herodes in tranen uitbrak en dat de fariseeën en de schriftgeleerden riepen: wee niet, Herodes, droog je tranen, je bent onze broeder. Je bent onze broeder. Lees maar verder. Voel je iets van dat karakter en de geest van deze man. Hij was op zichzelf niet die bloeddorstige moordenaar die daar op zich het behagen in had. Er zijn veel momenten in zijn leven geweest waarbij hij door meelij werd vervuld. Maar uiteindelijk staat alles in het teken van de dienst aan jezelf. Je eigen eer en ik. Al moet het dan ook over lijken. En al vindt hij dat dan niet zo prettig. En al gruwt hij er misschien zelfs van. Om zijn handen met bloed te besmeuren. Maar als het maar mag meehelpen. Tot het echt erbij horen. Bij de Joden. Bij de schriftgeleerden. Bij de fariseeën. Kun je nou vanuit dat standpunt ook aanvoelen? Die lijn van, hij ziet dat de Joden behaagt. Hij heeft het eerst geprobeerd. Kijk hoe de stemming is. En hij ziet dat hij daar wat mee bereikt. Jongen, dat van die kant. Dat ze van die kant hulp krijgen. Over het algemeen stelden de machthebbers. Zoals Pilatus en anderen, denk aan Gallio. Die stelden zich tamelijk neutraal op. Krachtens het Romeinse recht. Die lieten zich zomaar niet door een of andere volksbeweging van de Joden opzwiepen om verderf te gaan zaaien en dood te slaan. Al in het algemeen. Maar dat doet Herodes niet. Want bij Herodes merk je toch iets van die oude wrok. Zegen mij, mijn vader, zegen mij. Heb je dan maar één zegen? Ik hoor er toch ook bij? Ik ben toch ook je kind? En hij zet het op een schreeuwen, maar niet bij de Heere God. Maar bij zijn vader. Die probeerde die tot berouw te brengen. Dat hij toch zou veranderen. En dat kon Isaac niet. Isaac kon niet zeggen, nee jongen, jij bent voor de verdoemenis en Jacob die is behouden, is nu eenmaal niks om te doen hoor, zo liggen de papieren. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt, dit is de weg die God, ik kan het niet veranderen. Daar ligt de belofte, daar ligt nou de Christus in verklaard, in dat geslacht. Daar zal die uitkomen en niet uit jou, jongen. Kijk, en dat roept nou net de grootste woede op. Want hij denkt aan uitwendige dingen. Hij denkt, dan moet ik zeker dit en dat en dan moet ik dit of dat. Hij heeft geen erg dat als Jacob Jezus de eerstgeborene is, hè, dat die gekomen is om te dienen. Niet om zijn broer in de goot te trappen. Niet om als een soort grote baas of dictator Esau eens even onder de voeten lopen. En zeggen, denk erom, ik heb de eerstgeboorte en nou zei je voor me dit. Dat heb Esau niet door. Dat het zo niet is. Dat hoort bij zijn denken. Waarom ben ik niet de baas over mijn broer? Maar als je hem uit zou leggen, jongen, dat heb er niks mee te maken. Want het gaat om het buigen, het gaat om het dienen. Het gaat daarom, de meeste, die zal de minste zijn. Denk erom dat dat voor Jacob ook een les geweest is. Wat zijn diepte en hoogte pas vindt in de Heer Jezus Christus. Die ware eerstgeborene. Maar ja, maar dat voel je hier weer aan. Hè. Dat puur menselijke. En ook dat duivelse van, ja. Nou kan ik nog een keer echt de baas zijn en echt zo regeren. Hè, door ze nog op mijn hand te krijgen ook. Niet dat ik buig, maar dat wie had dat ooit gedacht dat die schriftgeleerden nog zo vriendelijk zouden worden de hoed voor mij afnemen. Ik ben toch een nakomeling van Esau. En als ze zouden zeggen, koning, God zegen je. God wil je gebruiken als een instrument in zijn hand. Dat, daar groeit hij in. Dat is zijn leven. Maar werkelijk dienen om te dienen, dat is er niet bij. Daarom gaat hij door. Om te doen wat zijn hart hem ingeeft. En hij laat ook Petrus vangen. Nou, dat is helemaal een klap. Want laat me gewoon even menselijke de zaken bezien. Petrus, dat was zo'n beetje de spil. Hij was wel diep gevallen, maar hij was door de Heere in eer hersteld. In zijn ambt. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En Petrus die nam een zeer belangrijke plaats in, daar kun je wel indenken. Daarbij was het ook een vurig man. Ook karakteriologisch zou je zeggen, had hij alles in zich om, ja, om die plaats ook in te nemen. Was hij het niet die op Pinksterfeest de reden uitsprak, in hoofdzaak? Dus dit is wel een enorme klap. Jacobus heeft kennelijk niet zo'n grote plaats ingenomen in het gemeentelijk functioneren. Maar Petrus. En die gaat hij gevangen nemen. Het waren de dagen van de ongehevelde of ongezuurde broden, zo rond de paastijd. Dat er 7 dagen, geloof ik, geen zuurdeeg mocht zijn in het brood. Het was die tijd, die herinneringstijd aan die benauwde fase. Van slavernij. Van doodsdreiging. Van het donkere water van de Nijl. Van die verdervende macht. Om ze zo zwaar te terroriseren. Dat hun leven gebroken zou worden. In Egypteland. Het was die tijd dat het lam geslacht werd. Waarin de nacht aankwam dat ze de lendenen omgort. De voeten geschoeid. De staf in de hand. Uittrokken uit dat slavenhuis. In die tijd lijkt het wel of dat de nieuwe farao optreedt. En net in die tijd van blijde verwachting, stille verwachting, op de hand des Heeren, die ze met grote kracht uit zou leiden, in die tijd, ongeveer zeker in die tijd, is ook Jacobus gedood en Petrus in de gevangenis. Daarom staat er zo stilletjes bij. Het waren de dagen der ongehevelde broden. Juist alsof de duivel ermee spot. Gebeurt dat nou net in die tijd waarbij het gedenken van de vrijheid en van de bevrijding centraal staat. En voor de gemeente staat centraal. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten. Paasfeest, opstanding, uittocht, doortocht, voorbijgang. In die tijd grijpt dat tragische plaats, zou je zeggen. Nou gaat de kern, de spil, menselijk gesproken even, ja, die wordt in de gevangenis opgesloten. Hij wordt ook gegrepen, dan zie je die handen weer, terwijl ik ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voortbrengen voor het volk. Het plan zit goed in elkaar. Het lijkt veel op wat Lucas in zijn evangelie vermeldt. En de andere evangelisten ook. Niet op het feest. Dat past niet. Maar straks als het paasfeest, als de grote drukte voorbij is, dan is dit de volgende zet op dat grote schaakbord van Herodes. Dan is net zo'n beetje de tijd, als het volk een beetje terugvalt, zoals wij na de zondag ook vaak misschien terugvallen in de realiteit van het leven. Dan is dit een mooie zaak, psychologisch ook, dan is dat een mooi punt. Petrus, dan voorbrengen. Maar dan niet zoals bij Jacobus waarschijnlijk, die is zomaar zonder meer in een schijnproces of helemaal geen proces of heel kort. Als een proefballonnetje moest die dienst doen om die even te laten onthoofden. Nee, maar dan ga ik een stap verder. Ik heb nu gezien dat de mensen het leuk vinden, fijn vinden, dat ik me ermee bemoei. En daarom, van Petrus, dat moet echt een volksvermaak worden. Dat geeft mij de bevrediging voor mijn eer. Voor mijn zelfbewustzijn. Dat mijn fariseërs en schriftgeleerden dan ook openbaar hun instemming zullen betuigen met deze gang van zaken. Na het paasfeest. Dan gaat hij eraan. En dan, met z'n allen, dan laat ik de rechterstoel, die laat ik buiten zetten, op het grote plein. En dan zal ik het volk inroepen, dat ze getuigen mogen zijn. En dan zal ik het oordeel vellen. En dan zal... de bijval groot zijn. Zo denkt hij. Dat is in zijn hart. Dat zullen zijn handen ook uitvoeren. Petrus werd in de gevangenis bewaard. Die week, zeg maar. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Daar zie je ook handen. Die handen kunnen Petrus niet losmaken. Die harten en die handen, die kunnen niet naar de gevangenis gaan om even die 16 soldaten om zeep te helpen, want dat mag niet ook. Steek uw zwaard in uw schede. Ze kunnen niet doordringen in het donkere hol. Maar de geest van de gebeden richt de ogen omhoog. En in plaats van handen die met messen gewapend zijn, zijn het handen die gericht worden tot de Heere. Heere, help. Verlaat toch niet. Geef toch uw kerk niet over aan het verdriet. Voor het wild gedierte dat niets in het woen ontziet. Daar denkt Herodes niet aan. Daar denkt hij niet aan. Hij denkt niet dat die Jacob die op de vlucht is, dat hij misschien ergens zijn moederhoofd neerlegt op een steen en één zucht maar slaakt tot de levende God. Heere, help. Dat denkt hij niet aan. Want daar weet hij niet van. Dat telt hij niet. En hij kan ook niet beseffen dat dat een ontzaglijk machtig wapen is. Want dat God, hij is niet verplicht om het gebed, maar dat hij op het gebed de hele wereld in beweging kan brengen. Oorlogen kan doen ontketenen. En oorlogen waar wij van denken dat komt door de bommen en door de overmacht. Maar dat er het gebed achter zit van misschien één mens die erbij gebracht wordt door de Heilige Geest. Daarom staat het in de vorm van een tegenstelling. Petrus werd in de gevangenis bewaard. Die is uitgepraat. Uitgewerkt. Hij kan zijn handen niet meer gebruiken wat dat betreft. Hij zit vastgeklonken aan twee soldaten. Maar de Heilige Geest zegt, luister goed. De gemeente, die zond een gedurig gebed tot God. Die helpt in nood. Dan kon het er wel eens gaan kraken. Dan kon het wel eens heel anders gaan lopen als dat wij denken. En als Herodes denkt, zelfs als Petrus denkt. Dan kon het wel eens zo worden. Zoals Sarah zei. Heere, u hebt ons een lachen gemaakt. Ieder die het hoort, zal met mij lachen. Amen.